Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 71, wees mij een rots om in te wonen. 71 vers 2. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Exodus, het 32e hoofdstuk. We beginnen bij vers 30 en we lezen tot en met het 6e vers van hoofdstuk 33. Dus Exodus 32 vers 30 tot en met 33 vers 6. En na de schriftlezing zingen we het 2e vers van Psalm 143. 143 vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. En het geschiedde des anderen daags dat Mozes tot het volk zeide: Gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu ik zal tot de Heere opklimmen, misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide: Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult. Doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes: Dien zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen van mijn bezoeken, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had. Voorts sprak de Heere tot Mozes: Ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. En ik zal uitdrijven de Kanaanieten en de Amorieten en de Hetieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten. Naar het land dat van melk en honing is vloeiende. Want ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet vertere. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed. En niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. En de Heere had tot Mozes gezegd: Zeg tot de kinderen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. In een ogenblik zou ik in het midden van u optrekken en zou u vernielen. Doch nu legt uw sieraad van u af en ik zal weten wat ik u doen zal. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen ver van de berg Horeb. Des Heren dat vanmorgen tot ons komt, dat we met elkaar in deze uren van voorbereiding mogen overdenken, is het 7e vers van Exodus 33. Exodus 33 vers 7. En Mozes nam de tent en spanden ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende, en hij noemde haar de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst, die buiten het leger was. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heeren Gods onmisbare zegen vragen. Dankzegging doen we voor zuster Verhagen, die deze afgelopen week uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht, nu gij ons in dit morgenuur weer rondom uw woord vergadert. Nu wij samen rondom uw woord bijeen zijn om te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Wat een zegen dat we dat elke zondag mogen doen, ongehinderd. Dat uw woord verkondigd mag worden, dat we in alle vrijheid onder de prediking van uw woord mogen opgaan. Wat een zegen, Heere, dat u op deze wijze nog arbeid aan onze zielen wilt verrichten. En dat u het vanuit de schrift ons nog wilt toeroepen in uw onfeilbaar getuigenis dat gij barmhartig en genadig zijt. En dat gij vanwege uw barmhartigheid en uw genade een weg ontsloten hebt waarlangs zondaren behouden kunnen worden. Mensen die het verderf verdiend hebben, het eeuwig verderf, zij kunnen nog aan dat verderf ontkomen. Zij kunnen nog wederom tot genade komen. Zij kunnen nog weer met God verzoend worden. En dat heeft de Heere Jezus Christus mogelijk gemaakt in zijn lijden en sterven. Hij heeft er een zware weg voor moeten gaan. Hij heeft er een dure prijs voor moeten betalen. Maar het resultaat van zijn werk is dat er een verse en levende weg is, die hij heeft ingewijd door het voorhangsel dat is door zijn vlees. Die verse en levende weg waarlangs zondaren u mogen leren gaan. O Heere, wij bidden van u, geef dat we het ook echt als een wonder mogen zien. Als een genadegeschenk, dat wij die boodschap nog keer op keer mogen beluisteren. U had ook heel andere wegen met ons kunnen gaan. U had ons van het evangelie kunnen beroven. De kandelaar had van zijn plaats kunnen worden weggenomen. En als gij gedaan had naar wat wij waard zijn, naar wat we ons waardig gemaakt hebben, als u in oogenschouw zou hebben genomen en in aanmerking zou hebben genomen al onze ongerechtigheden en onze zonden, al onze tekortkomingen, alles waarmee wij schuldig staan tegenover u, en als u ons dienovereenkomstig zou hebben behandeld, Heere, dan was de kerk toch wel de laatste plaats waar wij zouden kunnen zijn. En dan was de evangelie wel het laatste wat we ooit nog zouden kunnen horen. Nee, dan zouden we wel horen van oordelen, van gericht, van uw toorn en van uw gramschap, maar niet van die goede boodschap die ons spreekt van vergeving en van verlossing. Laat het ons allen voor het eerst of opnieuw een wonder zijn dat u ons die tijding toch nog wilt laten horen. En dat u het daarin bewijst dat u waarlijk geen lust hebt in onze dood of in onze ondergang, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Schoon gij als een rechtvaardig God de zonde geenszins door de vingers ziet. En waardoor het dan ook in het leven van degene die u vrezen meerdere malen toch ook weer donker wordt. Ze hebben dat aan zichzelf te wijten, menigmaal, Heere. Want ze hebben u, de springader van levend water, zo vaak weer verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water bevatten. Heere, en dan is er ook in het leven van hen die u vrezen bij vernieuwing waarachtige bekering nodig. En dan hebben zij opnieuw nodig dat u hen bezoekt met uw heil. Wel nu, Heere, geeft u ons dan alles wat we nodig hebben. Geeft u ons uw onmisbare zegen als in dit morgenuur de schriften mogen worden geopend en uw woord mag worden ontvouwd. Wilt gij zelf dat woord indragen in onze harten en wilt u het gebruiken als een instrument in uw hand, Heere, om ons hemelse lessen te leren, ook in verband met de voorbereiding voor het heilig avondmaal. We bidden van u, Heere, dat u zelf ook in die dingen ons wilt onderwijzen en dat de schrift en de prediking van uw woord daaraan dan dienstbaar mag zijn. Wat hebben we het nodig om bij het licht van boven onszelf te leren onderzoeken en beproeven? En dat is toch de vereiste, Heere, dat is toch datgene wat u van uw volk en kinderen verwacht, ook in een voorbereidingsweek. En eigenlijk beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Zo hebt u het toch in uw eigen woord laten vastleggen. Geef ons genade om dat op de rechte wijze te mogen doen. En Heere, wilt u ons dan allen voor allen schenken wat we erbij nodig hebben. Alle die u vrezen, Heere, geef zij dat licht van boven. Geef hen dat zij bij u mogen zoeken wat ze nodig hebben om waarlijk op een godvruchtige wijze met deze dingen werkzaam te zijn en om op de dag waarop het sacrament bediend zal worden ook op een godvruchtige wijze uw dood te verkondigen. Geen mens heeft dat van zichzelf en we kunnen ons voor die ware godvruchtigheid en voor die ware gestalte, die godverheerlijkende gestalte voor de avondmaalganger ook niet baseren op vroegere ervaringen. Heere, het zal ons opnieuw gegeven, geschonken moeten worden. En we smeken u dat gij dan genadig aan al uw kinderen wilt gedenken. Dat u hen die van verre staan vrijmoedigheid wilt geven. Maar dat u ook degene die er geen recht toe hebben, omdat zij niet in waarheid u de Heere vrezen en zoeken, dat u hen wilt laten zien waar het aan ontbreekt in hun leven. En dat kan door de buitenkant en door de vroomheid aan de buitenkant niet goed gemaakt worden, Heere. Onze godsdienst brengt ons niet in de waarachtige gemeenschap met u. En wat er dan ook aan goeds van ons te zeggen zou kunnen zijn, en hoe voorbeeldig we misschien ook leven en wandelen, dat is geen grond. Heere, we bidden van u dat gij ons allen schenken wilt wat we nodig hebben om op de rechte wijze met uw woord, met uw getuigenis, met uw inzettingen en ook met het sacrament werkzaam te mogen zijn. We bidden u dat gij gedenken wilt aan hen die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op, alle die een weg van beproeving moeten gaan. Heere, u leidt in zulke wegen, u doet dat met een bedoeling, u doet dat niet uit lust tot plagen, maar u doet dat wel met de bedoeling om ons tot bezinning te roepen en ons erbij te bepalen dat we hier geen blijvende stad hebben, dat het uitnemendste van de dagen van ons leven moeite en verdriet is, dat we het ergens anders moeten zoeken, dat we het oog op u de Heere moeten leren richten, dat we zullen beseffen dat we hier maar een voorbereidingstijd hebben voor die grote eeuwigheid. Heere, geef dat de beproevingen en de tegenspoeden ons dan ook inderdaad naar u mogen uitdrijven en aan u de Heere mogen verbinden. Die mij vindt, die vindt het leven. Zo hebt u zelf getuigd. Heere, we bidden u, maak dan ook de tegenspoeden en de moeite van het leven nog dienstbaar aan de zaligheid van onze zielen. Erkennen mogen we uw naam ook voor het voorrecht dat u zuster Verhagen gegeven hebt, die na een tweede periode in het ziekenhuis en nu een langdurige periode toch ook weer thuis mocht komen. Heere, u hebt haar dat voorrecht geschonken. En we willen met haar uw naam ervoor erkennen. U zijt het waard om voor al die gaven en zegeningen erkend en gedankt te worden. Maar Heer, het moet met een oprecht hart gebeuren. En ook dat is een gave van u. Schenk het. En geef dat zij ook verder in afhankelijkheid van u mag leven. En dat zij het mag ervaren, Heere, dat u niet alleen voor dit leven en voor de nooddruft van het lichaam een horend God wilt wezen, maar dat u ook de geestelijke behoeften uit uw volheid in heerlijkheid wilt vervullen. Zegen gij allen die bevoorrecht zijn, die zegeningen ontvingen, en wilt u het genadig wel maken. O Heere, leid ons in de weg der gerechtigheid. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht vandaag, als het evangelie verkondigd mag worden op vele plaatsen in allerlei landen. Wilt u erin meekomen, Heere? Wilt u dat woord dat ge zelf hebt gegeven en waarvan gij gezegd hebt dat het levend en krachtig is, tot een eeuwige zegen stellen? Er zijn er zo velen in deze wereld, Heere, die er nog nooit van gehoord hebben. Mogen zij het ook horen? Er zijn er zo velen die er blind voor zijn. Wilt gij hun ogen openen? O Heere, doe ook in de dagen waarin wij leven nog wonderen van genade. U werkt, dat mogen we toch op grond van uw eigen woord geloven. En daar geeft u ook wel eens wat van te zien. Maar wilt gij uw werk verbreden, verbreiden, verdiepen? Wilt u er meer, ja veel meer nog toebrengen tot de gemeente die zalig wordt? Wilt u er veel meer nog door woord en geest bearbeiden en tot kennis der waarheid brengen? En wil uw volk versieren met de vreze van uw naam en de heiligheid des levens, opdat uw kerk ook waarlijk tot uw eer op aarde mag zijn, en wat uw kerk ook waarlijk mogen vervuld zijn met de vrucht van de Heilige Geest, om zo een goed gerucht van u de Heere in het midden van deze donkere, goddeloze wereld te verspreiden. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht en wil ons genadig verhoren. We kunnen dat alleen maar bidden, Heere, in de naam van de Heere Jezus. Niet in onze eigen naam, niet pleitend op onze eigen deugden of gerechtigheden, die zijn er niet. Vergeef ons onze zonden, scheld ons kwijt wat wij misdeden, en verzoen onze schuld om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, en mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen. 3 en 5 van 27. Gemeente, wij lezen eerst samen het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken niegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en hen die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, soereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in den Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. We gaan vanmorgen luisteren naar wat de Heere ons te zeggen heeft in dat 33ste hoofdstuk van het boek Exodus, dat samen met de 32ste en het 34ste een geheel vormt. We hebben al eens eerder uit dit 33ste en ook uit het 34ste hoofdstuk van het boek Exodus het woord van God gehoord, maar toen waren we aan het eind van dit hoofdstuk en aan het begin van hoofdstuk 34. We gaan nu wat verder terug in de geschiedenis. De geschiedenis die begint met datgene wat Israël deed in de afwezigheid van Mozes. Mozes was door de Heere op de berg geroepen. De Heere zou aan Mozes zijn woorden, zijn wetten bekendmaken. Maar dat duurde in de ogen van het volk nogal lang. En ze dachten dat Mozes misschien ook nooit meer terug zou komen. En daarmee was hun middelaar uit hun midden verdwenen. Hoe konden ze dan contact hebben met God als Mozes niet meer voor hen tot God sprak en de woorden Gods aan hen meedeelde? En vandaar dat ze toen Aaron verzocht hebben om een gouden kalf te maken. Een God die ze in ieder geval zien konden. En Aaron heeft dan dat verzoek van het volk voldaan. Maar daar heeft de Heere zich schrikkelijk over vertoornd. En Mozes, toen hij terugkwam, heeft zich eveneens over die zonde van het volk vertoornd. De Heere heeft het volk onder zijn oordeel gebracht. Het volk zwaar gestraft. Er vielen slachtoffers. En toen kwam bovendien nog dat woord van de Heere, wat we gelezen hebben, dat hij tot Mozes zei: ik zal niet meer met dit volk optrekken. Want ze zijn een hardnekkig volk. En als ik in het midden van dit volk zou mee optrekken, dan zou het kunnen gebeuren, als ze zich weer als een hardnekkig en goddeloos volk gedragen, dat ik in mijn toorn dit volk in één ogenblik zou vernielen. En het is al eens eerder in deze geschiedenis gebleken dat de Heere alleen op grond van de voorbeden van Mozes van zijn plan afzag, want hij had toen ook al gedreigd dat hij het volk zou vernietigen in één ogenblik, en dan zou hij met Mozes een nieuw begin maken. Hij zou Mozes tot een groot volk maken. Maar toen heeft Mozes voorbeden gedaan. Toen is hij in de bres gaan staan. Toen heeft hij de Heere gebeden om zijn toorn te laten varen en toch nog weer in zijn gunst aan dat volk te willen gedenken. En in eerste instantie heeft de Heere aan dat verzoek van Mozes voldaan. Maar dan blijft God er wel bij dat hij niet meer met dat volk zelf zal optrekken. Wat hij wel wil doen is een engel meegeven. En hij zal een engel als gids en als leidsman zenden voor het aangezicht van het volk, opdat die engel hen zal brengen in het land Kanaan. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als wanneer God zelf mee zal gaan. Later komt Mozes daarop terug. En later vraagt hij de Heer in het vervolg van dit hoofdstuk, lezen we dat, vraagt hij de Heere uitdrukkelijk: Heere, als u zelf niet meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Maar intussen, tussen dat oordeelswoord, waarbij de Heere gezegd heeft, ik ga niet meer mee, en dat gebed, Heere, ga toch wel mee, en als u het niet doet, laat ons dan ook maar niet optrekken. Tussen die twee gebeurtenissen ligt het woord van onze tekst en wat daar omheen staat. Dat woord waarin Mozes aan Israël bekend maakt wat de Heere gezegd heeft. En de reactie daarop bij het volk. Ze gaan in de rouw. Ze leggen hun sieraden af. Vanwege dat woord dat God niet meer mee zal gaan. Dat zij niet meer zijn volk zijn. En ze keren zich in berouw, ze keren zich met schuldbelijdenis tot de Heere. En ze demonstreren, ze openbaren wat er leeft in hun hart, door ook uiterlijk in de rouw te gaan en uiterlijk zich van alle versierselen te ontdoen. Want ze ervaren het als iets vreselijks dat God niet meer mee optrekt. En dan, als ze zo tot bekering komen, is dat dan genoeg? Nee, er zal toch ook weer een herstelling moeten zijn in de gemeenschap met God. En dat beseft Mozes. En vandaar dat hij doet wat we in onze tekst lezen. Hij neemt de tent der samenkomst, die tot op dat ogenblik in het midden van het legerkamp van Israël een plaats gehad heeft. Hij breekt die tent af, neemt hem mee naar buiten het kamp en zet hem op een grote afstand van het kamp weer overeind. Je krijgt de indruk dat Mozes dat allemaal stilzwijgend gedaan heeft. Dat hij daar geen uitleg bij gegeven heeft, maar dat was ook niet nodig, want iedereen in Israël begreep wat dat betekende. Wat was dat voor een tent? U moet niet denken aan de tabernakel, die bestond nog niet. En daar had de Heere Mozes al wel voorschriften voor gegeven, maar die tabernakel was nog niet gemaakt. Dat lezen we pas in het eind van het boek Exodus. Maar deze tent is een soort voorloper van de tabernakel geweest. Een eenvoudige tent die toch als een ontmoetingsplaats fungeerde. Een plaats waar het volk de Heere mocht ontmoeten. Deze tent was dus ook het symbool van de aanwezigheid Gods onder zijn volk. Van het wonen van de Heere onder zijn volk. Daar kwam God om met Mozes te spreken. Daar mocht Mozes zijn vragen aan de Heere voorleggen. Daar mocht ook het volk de Heere zoeken. Dus een plaats van gemeenschap en een plaats van omgang met de Heere. Nou, die tent waarin het volk het symbool mocht zien dat de Heere onder hen wilde wonen en dat de Heere contact met hen wilde hebben, die tent, dat symbool, wordt door Mozes afgebroken en weggebracht buiten het kamp. En dat betekent, en iedere Israëliet is zich dat bewust, dat God niet meer in het midden van zijn volk is. Zoals hij ook gezegd heeft. ik zal niet meer in het midden van hen optrekken. En Mozes laat door dit gebaar aan heel Israël weten dat de Heere zich inderdaad terugtrekt uit het leven van zijn volk. En hij doet dat omdat hij door het volk daartoe gedwongen is, door de zonden van het volk namelijk. En hier wordt het volk voor de consequenties van hun zonden geplaatst. Als we zondigen, dan verbeuren we de gunst en de gemeenschap en de nabijheid van de Heere. Als we zondigen, dan drijven we de Heere uit ons leven. Dan trekt hij zich terug. Dan moet hij zich terugtrekken, want hij kan en wil geen gemeenschap hebben met de onvruchtbare werken der duisternis. En daar moet het volk diep van doordrongen zijn. Ja, maar ze hebben zich tot de Heere gewend. Ze zijn in de rouw gegaan. Ze hebben met gescheurde klederen gelopen. Ze hebben in diepe droefheid kennis genomen van dat woord, van dat oordeelswoord van de Heere. Jawel, jawel, maar het is zo vaak in het leven van mensen het geval dat een bekering niet meer is dan een morgenwolk. Het is zo vaak in het leven van het volk van Israël gebleken dat ze wel hun kleren scheuren, maar hun hart niet. Het is zo vaak gebleken dat het allemaal weer overgaat, even onder de indruk, even ontroerd, even ontzet. Maar na een dag of wat herneemt het leven zijn gewone gang weer en dan is de morgenwolk die zoveel belovend was verdwenen en dan komt daar niets van terecht. En vandaar dat het volk Israël beseffen moet dat het niet alleen in dat uiterlijke rouwbetoon zit, dat daar de Heere niet mee te verzoenen is. Zoals later in de profetie van Joël staat, scheurt uw hart en niet uw klederen en keert weder tot de Heere. Wat wil Mozes met dat verplaatsen van die tent bereiken? Hij wil dit bereiken dat het volk wel degelijk werkelijk tot inkeer komt en tot terugkeer. Hij wil bewerken, hij wil bereiken dat wat begonnen is en waar we in het begin van dit hoofdstuk van lezen, ook verder gaat, ook verdieping krijgt. En dat er wel inderdaad bij dat volk een vragen, een zoeken in oprechtheid van de Heere zal zijn. En dat ze zich zullen afkeren, werkelijk helemaal afkeren van hun zonden en van hun ongerechtigheden. Vandaar dat hij die tent uit het midden van het leger verwijdert. Maar dan, en dat ziet u ook in de tekst, het is een verwijdering uit het leger, jawel. Maar die tent wordt niet helemaal weggenomen. In die zin dat die nou ook nergens meer te vinden is. Mozes zet die tent immers op buiten het legerkamp. Hij is niet meer in het leger. En hij is er toch nog wel. Op een afstand. Zeer ver van het leger, zo lezen wij. Maar toch nog bereikbaar. Gods genade is niet geheel geweken. Gemeente, iets dergelijks zien we in het boek van de profeet Ezechiël. Ezechiël heeft in sommige van zijn visioenen gezien hoe de Heere handelde met het volk van Jeruzalem. De heerlijkheid des Heeren, zo zag hij, werd opgenomen uit de tempel. En de Heere gaat die heerlijkheid, gaat die wolk verplaatsen. Hij trekt zich terug, precies zoals hier. Hij trekt zich terug uit zijn eigen huis. Maar gaat de Heere dan ineens helemaal weg? Nee, Ezechiël ziet dat de Heere met de heerlijkheid des Heeren nog even wacht op de drempel van het huis. Hij staat daar als het ware stil om het volk nog een keer de gelegenheid te geven zich tot hem te wenden in waarachtige bekering. Als de Heere zich terugtrekt van zijn volk, dan doet hij daarin niet iets wat hij zo graag doet. Als hij het doet, doet hij het aarzelend. Als hij het doet, dan doet hij het terwijl hij toch nog in zijn langmoedigheid wacht, opdat het volk zich nog tot hem zou wenden. En pas als er helemaal geen resultaat is, als op de langmoedigheid Gods niet geacht wordt, als het geduld van de Heere tot het uiterste beproefd is, pas dan trekt de Heere zich geheel terug. Dat is erg voor God ook, als hij zich uit het leven van zijn volk moet terugtrekken. Dat is erg als de Heere zoveel zonden en ongerechtigheden bespeurt, zoveel ontrouw, zoveel verkeerdheid, zoveel schuld en ongerechtigheid, dat hij besluiten moet, ik kan in het midden van zo'n volk niet meer optrekken. Dat is iets waar de Heere ook verdriet aan heeft. Hij zou het zo graag anders willen. Hij zou zo graag zien dat zijn volk hem van harte lief heeft en toebehoort. En om dat te bereiken roept hij ze tot bekering. En om dat te bereiken is hij ook langmoedig en goedertieren, opdat hij ze zo door zijn geduld alsnog tot bekering zou willen leiden. En zo is nu ook daarbij Israël in die geschiedenis uit onze tekst. De Heere gaat weg en hij aarzelt toch nog om weg te gaan. Hij wacht nog, hij trekt zich, heeft dat begrepen uit de woorden, en ze uit het midden van het leger moedigheid op een afstand weer neerzet en overeind zet. Gemeente, die dingen die gebeuren toen, die gebeuren nog. De Heere vindt reden om verschillende keren, bewijst de geschiedenis dat, uit het midden van zijn volk zich terug te trekken, zijn werkingen in te houden. De zonden maken dan scheiding tussen de Heere en zijn volk. Hij doet het ook in het persoonlijk leven. En dan komt er over het persoonlijk leven van hen die hem vrezen duisternis. Hij trekt zich terug. Hij laat niet meer merken dat hij er is. Hij houdt de krachten van zijn woord als het ware terug. Hij komt niet meer om de ziel te bezoeken. En dan kan de mens zich afvragen, Heere, waar ligt het aan? Wel nu, het is ook een zaak voor zelfonderzoek. Waar ligt het aan? En dan doen we er goed aan. Dan gaan we veilig als we maar beginnen met de vraag te stellen, is er geen oorzaak? Hebben we het er niet naar gemaakt? Is de Heere niet van ons geweken om dat soort redenen als in Exodus 33, omdat we afgoden hebben opgericht in ons hart, omdat we andere zonden in ons leven hebben toegelaten, die hem van zijn plaats hebben verdrongen en die de gemeenschap met hem hebben verbroken en die de liefde tot hem hebben verstoord? Zijn we opgegaan in dingen van dit leven, waardoor de Heere geen plaats meer had in ons leven, waardoor de omgang met hen verslapte, waardoor het gebed ging kwijnen, waardoor het onderzoek van zijn woord en van zijn getuigenissen ging tanen, zodat het niet meer is zoals het wel eens geweest is? Ik zal in het onderzoek van uw bevelen waken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Kijk, zulke dingen die kennen toch Gods kinderen. Zulke perioden zijn er toch in hun leven dat woord van God hen tot voedsel is op hun levensweg. En dat ze met een hongerige ziel daarnaartoe gaan om gevoed te worden uit deze bronnen. En om zo ook gesterkt de weg te kunnen vervolgen, dat er een levende betrekking is op de Heere, dat er beoefening is van de omgang met de Heere. Maar er zijn ook tijden waarin dat allemaal ingezonken is. Komt het omdat we de Heere verlaten hebben? Komt het omdat wij aan onszelf genoeg hadden? Komt het omdat wij dachten dat wij onszelf wel konden helpen? Komt het vanwege een ongeregeld leven? Komt het omdat de ernst verzwakt is in ons leven? Is het daardoor zo donker en dor geworden? We kunnen ons die vragen best stellen. We behoren ons die vragen te stellen. Want menigmaal ligt daar de oorzaak van de ingezonkenheid van het leven van Gods kinderen. En nu neemt de Heere die tent weg. En dat is ernstig. Dat is verontrustend. Dat is benauwend. De Heere zich terugtrekt. Maar het is toch ook tegelijkertijd weer een oproep. En de laatste oproep. Keert weder, gij afkerige kinderen. Want ik heb u getrouwd. Het kan nog. De tent is nog niet vernietigd. De tent is nog niet helemaal weggenomen. Zodat er niets meer van te zien is. Al staat die tent dan ver van het leger. Hij is er nog. En hij is nog bereikbaar ook. De Heere wacht nog. De Heere heeft geen lust in uw verderf. De Heere nodigt nog. En nog is ook het afgekeerde kind des Heeren welkom. Nog is er genade. Nog roept hij. En nog ontvangt hij de zondaars. En eet met hen. De Heere is nog bereikbaar. En wat is dan, als het volk Mozes zo bezig heeft gezien met die tent, wat is dan de reactie van het volk? En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Er zijn er van het volk die het begrepen hebben, bij wie het wat teweeg bracht van binnen. Er zijn er van het volk die het kamp verlaten en die naar die tent buiten het legerkamp toegaan. En met de tekenen van hun rouw, van hun zonderouw, gaan ze tot de Heere. Wie zijn dat? Ze worden genoemd in de tekst degene die de Heere zoeken. Mensen die de Heere zoeken. Waarom zouden ze dat doen? Nou, dat zit in het woord zoeken wel opgesloten, dacht u niet? Het woord zoeken, dat wijst aan dat zij in hun leven iets missen. Je zoekt de Heere niet als je hem niet mist. Als je hem niet nodig hebt. Dat zij die uit het leger gaan en naar de tent zich begeven de Heere zoeken, is er een bewijs van dat ze in hun leven zonder hem niet kunnen leven. Dat is hun nood geworden. Ze hebben dat ontdekt. Door alles wat eraan vooraf gegaan is, door al die woorden die God via Mozes gesproken heeft, door dat gericht dat voltrokken is. Ze hebben begrepen dat zij zondaren zijn. Dat ze schuldig staan tegenover de Heere. En dat harde woord dat de Heere gesproken heeft, ik zal in het midden van u niet optrekken. Dat heeft hun hart gebroken. Nu hebben ze gevreesd dat het niet meer kon, dat er geen weg meer was. Dat er geen mogelijkheid van herstel meer zou zijn. Maar wat blijkt, en daar is hun ziel toch door vertroost en bemoedigd geweest. Ze hebben Mozes aan het werk gezien met die tent, ze zagen hem, ze zagen hoe hij die tent afbrak. Hoe hij het spul van die tent meenam buiten het leger en hun hart was vervuld met vrees. Nou gaat de Heere weg en nou krijgen we nooit meer een gelegenheid dat het goed wordt tussen hem en ons. En toen zagen ze dat Mozes op grote afstand die tent toch weer neerzette. En dat was genoeg voor hen om moed te vatten. En toen hebben ze het besluit genomen voor Gods aangezicht om te gaan. Waarom te gaan? Omdat zij in hun ziel intussen dat besef gekregen hadden. Zonder de Heere zijn we verloren. En al zijn we het dan niet waardig dat de Heere nog naar ons omziet, ze kunnen hem toch niet missen. En al hebben ze het ernaar gemaakt dat de Heere hen aan hun lot zou overlaten, toch willen ze, toch zullen ze, toch kunnen ze niet anders dan zijn aangezicht zoeken. en hem smeken om zijn ontferming. Hoe kunnen ze ooit vergeving van hun zonden ontvangen, als het niet bij de Heere vandaan komt? En nu, in dat besef dat ze de Heere nodig hebben, dat ze zonder hem verloren zijn, in dat besef gaan ze hem zoeken. En wat een wonder is het dat ze dan weten dat er een plaats is, al is het ver weg, dat er een plaats is waar ze hem toch nog kunnen vinden. Ze hadden het ernaar gemaakt dat ze nooit meer hem zouden kunnen vinden. Maar ze mogen het zien dat die tent er nog is, nog bereikbaar is. En zo drijft de nood hen uit. Zo drijft het verlangen naar de Heere en hen uit. Zo drijft het besef van hun zondaar zijn hen uit. Maar zo lokt ook de genade hen tot zich, want de Heere is nog bereikbaar. En hij trekt op een onzichtbare manier deze schuldverslagen mensen tot zich. Oh nee, er staat niet dat ze allemaal gaan. Dat kan de Heere ook niet zeggen in zijn woord, want ze zijn niet allemaal gegaan. Er zijn er in Israël ook geweest die de Heere niet zochten, die geen behoefte aan de genade Gods hadden, die wel de gaven Gods zochten, maar niet de Heere zelf. Er zijn er geweest die dachten, nou, we hebben onze sieraden toch afgelegd en we gaan nu toch uiterlijk in het pad van Gods geboden en we gedragen ons toch netjes nu en we hebben dat gouden kalftas toch vernietigd en we buigen ons toch niet meer voor die goden. Nu zal de Heere dan toch op grond van onze bekering en onze uiterlijke vroomheid wel weer tot ons terugkeren. Bij hen was het wel een zaak van levensverandering, maar alleen wat de vorm betreft. Hun hart was er niet in. Er zijn er helaas geweest en die zijn er altijd in het leven van de kerk des Heren, die genoeg hebben aan de godsdienst, die genoeg hebben aan de buitenkant, die genoeg hebben aan, nou ja, wat de mens dan zo zelf allemaal kan doen. Deze, van wie gezegd wordt dat ze de Heren zochten, die hebben aan de buitenkant niet genoeg. O zeker, zij hebben ook hun versiersel afgelegd, ze zijn ook in de rouw gegaan, ze hebben ook droefheid over het feit dat ze gezondigd hebben. Maar waar het hen om gaat, waar het hen in de eerste plaats om gaat, dat is om God, om de Heere zelf. Of om het zo te zeggen, en dan heb ik het Nieuw Testament iets ingevuld, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Dit waren mensen die, om het Nieuw Testament iets in te vullen verder, dit waren mensen die behoefte hadden aan dat bloed van Christus, waar hun zonden onder bedekt werden, die behoefte hadden aan de kennis van Hem, Gods Zoon, de zaligmaker van het verlorene. Die begrepen hadden dat alleen in en door hem hun schuld kon worden weggenomen en zij weer met God verzoend konden zijn. Maar die andere categorieën die er ook waren, die zie je niet het kamp verlaten en naar de tent der samenkomst gaan. Wel, zo kun je de gemeente van vandaag ook verdelen in verschillende categorieën. In mensen die met de godsdienst tevreden zijn en die het wat het uiterlijke betreft allemaal heel netjes doen, maar die daar ook genoeg aan hebben. En je kunt ook vinden mensen die om de Heere en om de dienst des Heeren zich helemaal niet bekommeren, wier hart helemaal niet naar de Heere uitgaat en die zelfs ook de pretentie niet voeren dat ze ernstige mensen zijn, dat ze biddende en zoekende mensen zijn. Je kunt het soms aan hun leven en aan hun gedrag ook best zien. Zondags dan zitten ze netjes in de kerk en dan gedragen ze zich ook nog wel fatsoenlijk, maar voor de rest, ach, er is van Gods vrezen dan ook helemaal niets te bespeuren, in hun gedrag niet, in hun woorden niet, in niets. Maar er zijn er ook, goden zij dank, zoals toen ook nu, die waarlijk de Heere zoeken. omdat ze de ontdekking deden dat ze hem kwijt zijn. Dat ze hem missen en daar kunnen ze niet mee verder. Dat gemis is ernstiger dan welk ander gemis ook. Die nood is dieper, groter dan welke andere nood ook. En dan gaan ze zoeken, zoeken. Dat vindt toch plaats als de Heer in ons leven aan het werk gaat, nietwaar? Dat komt er toch, als Gods geest in ons hart bezig is. Dan ontdekt hij toch aan onze nood. Dan laat hij toch voelen dat gemis. Dan krijgen we er toch erg in, dat we door onze zonde van God gescheiden zijn. Maar dan krijgen we er ook erg in hoe beminnenswaardig God is. Hoe dienenswaardig hij is. Hoe nodig hij is, dat alleen bij hem het leven te vinden en te verkrijgen is. Dat alleen hij macht heeft om ons van onze zonden te verlossen. Dan komt er toch besef van de noodzakelijkheid van die middelaar Gods en der mensen. Dan komt er toch honger en dorst in de ziel om hem te mogen kennen en om hem te mogen ontmoeten. Dan is de rust ons toch opgezegd. Dan worden we toch uitgedreven door het besef van onze nood. Maar dan worden we anderzijds gelokt, getrokken tot hem die hulp en heil kan schenken. Nou, en dat is maar niet één keer zo in het leven. Dat blijft ook zo. Allen die God vrezen blijven zoekers. Vinden ze dan nooit? Zeker, ze vinden. De Heere laat zich vinden. Maar toch blijven ze zoekers. Want de Heere die zich heeft laten vinden, moet zich, zo zagen we ook wel weer eens, terugtrekken. Bovendien, er zijn steeds weer nieuwe dingen die de Heere zijn volk wil leren. En als hij ze wat wil leren, dan maakt hij ze eerst weer begeerig, leergierig. En ze gaan weer uit tot hem. Ach, er zijn steeds weer tijden in het leven van Gods kinderen dat ze opnieuw missen. Denk eens aan de bruid uit het Hooglied. De bruidegom heeft zich verborgen, heeft zich teruggetrokken. Ik denk even aan dat vijfde hoofdstuk uit het Hooglied. Het was ter eigen schuld wel. Hij kwam, hij klopte, maar zij deed niet open. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die klopte was: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven. Mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. En dan komt haar antwoord. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zou ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zou ik ze weer bezoedelen? Ze doet hem niet open. Al noemt hij haar met de lieflijkste namen. Al probeert hij haar hart te winnen. Ze doet hem niet open, het is haar te veel moeite. Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur. En mijn ingewand werd ontstoken, ontroerd om zijnentwil. Ze merkt dat hij weggaat. En dan slaat haar hart haar. Haar ingewand wordt ontstoken en ontroerd. En ik stond op, zegt ze, om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten van het slot. Ik deed mijn liefste open. Maar toen was het te laat. Mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. Zie, zo kan het toch gaan? En ieder die geen vreemdeling van het leven der genade is, en die ook wel eens in aanraking gekomen is met de eigen traagheid, met de eigen geestelijke luiheid, dat het soms te veel moeite is om de Heere te zoeken en hem open te doen, die weet wat het is. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De bruidegom moet zich wel eens terugtrekken om wijze redenen, en daar heeft de bruid het wel eens naar gemaakt. Maar dan blijft ze zoeken. Dat wordt ook in dat vijfde hoofdstuk gezegd. Dan blijft ze zoeken, ook al krijgt ze er een pak slaag voor van de wachters van de stad. Ze blijft hem zoeken en haar liefde tot hem wordt steeds sterker. Totdat ze uiteindelijk zegt, mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier. boven 10.000. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ze blijft zoeken, want de nood drijft haar. En onzichtbaar, al is ze er niet en al vindt ze hem niet, toch blijft hij trekken, toch blijft hij lokken, totdat het moment daar is dat hij zich laat vinden. Gemeente, bent u zo'n zoeker? Zo'n ernstige zoeker. Ik bedoel niet dat we zo te hooi en te gras eens een keer zoeken. Die mensen die zijn er zoveel. Ze zijn eens een keer benauwd. Ze hebben eens een keer zorgen. Ze voelen zich eens een keer ongelukkig. Ze hebben eens een keer een indruk gekregen van de verdorvenheid van hun hart en van bepaalde zonden die ze deden. En dan nemen ze zich voor om ernstiger te gaan leven. Maar het is eigenlijk zo ook weer verdwenen. Het is die morgenwolk die komt en gaat. Zulk zoeken, dat is de Heere niet aangenaam, die mij met zijn ganse hart zal zoeken. Zo zoeken, zoals de dichter van Psalm 16 dat deed. Ik stel die Heer gedurig mij voor ogen. Zo zoeken, dat we dat als het eerste, als het voornaamste najagen. De Heere te mogen kennen, zijn genade te mogen ervaren. O zoeken. Volk des Heer, ook in deze week van voorbereiding, zoek hem met ingespannen kracht. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op uw staren. Het kan nog, die tent is er nog en er is toestemming om er naartoe te gaan. Nou, zo is het ook met avondmaal immers. De Heer heeft alle reden om te zeggen, ik ga niet meer mee in het midden van mijn volk. En toch laat hij die tafel nog neerzetten. En toch wil hij nog gemeenschap bewijzen. Toch wil hij zijn volk nog ontmoeten. Zijn volk van het geslacht dergenen die hem zoeken. Hij stuurt ze niet weg, ook als ze komen. Met begeerte in hun ziel om hem te mogen ontmoeten. Hij stuurt ze niet weg als ze komen met belijdenis van hun schuld en ongerechtigheid. Als ze komen in de weg der bekering, als ze komen in waarachtige verootmoediging. Want zo kwamen die mensen uit Ezechië, uit Exodus 33. Dat kwamen geen mensen, dat waren geen mensen die in eigen gerechtigheid kwamen. Dat waren geen mensen die kwamen met al hun versierselen en met al hun deugden en met alles wat ze bij elkaar gespaard hadden, die zo tot de Heere kwamen. Het waren mensen die kwamen ellendig, arm en naakt. Het waren mensen die kwamen met een schuldig geweten. Het waren mensen wier hart hen veroordeelde. Het waren mensen die beseften dat zij in Gods aanwezigheid eigenlijk niet eens konden bestaan. Het waren mensen die het van binnen en van buiten beleefden en beleden en bewezen dat ze schuldig zich kenden. En die nu de Heere nodig hadden tot vergeving van hun zonden. Wel nu, als we zo komen, vluchtende tot hem, getrokken tot hem, dan zal de Heere ze geenszins uitwerpen en afwijzen. Wie het zo om hem te doen is, die is welkom. Zulken worden door de Heere met goederen vervuld. Maar dan wel bedenken, en dat is het laatste wat onze tekst ons nog voorhoudt, wel bedenken dat dat gaan een uitgaan is. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Dat gaan tot de Heere is een uitgaan. Dat is een achterlaten van veel ook. Ze konden in het kamp niet blijven, want dat was vervuild en verdorven en dat was een afgodisch kamp geworden. En daar moeten ze mee breken. Breken. Scheiding moet er zijn. We moeten in het gaan tot de Heere, tot hem uitgaan. En we kunnen niet de zonde aan de hand houden. O, een mens mag komen zoals hij is, jawel. Maar niet moedwillig de zonde vasthouden. Die uitdrukking die kan ook zo misbruikt worden. We mogen gaan en komen zoals we zijn. Jazeker, in die zin dat we onszelf niet eerst op hoeven te knappen. Dat we onszelf eer niet eerst hoeven te op te heffen en omhoog te vijzelen, zodat we beter zijn, dat we eerst zelf de zonde in ons leven overwinnen. Dat kan niet, dat vraagt de Heere ook niet van zondaar. Gaan zoals we zijn, maar dat betekent niet dat we dan maar mogen blijven zoals we zijn. Dat we dan maar alles mee mogen nemen en dat de Heer het allemaal wel goed vindt, al zijn we nog zo werelds in ons hart. En al zitten we nog zo vast aan de wereldse genoegens en geneugten. We mogen komen zoals we zijn, ja ja, maar niet op deze manier. Niet op die manier dat we de wereld en de zonde en de ongerechtigheden meenemen en dat er van waarachtige bekering geen sprake is. De Heere laat het ons in zijn woord weten dat het een uitgaan is. Zoals trouwens ook het Nieuwe Testament ons dat zegt. Ik denk aan het woord van de apostel in het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Nietwaar, daar worden eigenlijk dezezelfde dingen op een andere manier betrokken op de Heer Jezus gezegd. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dat vinden we ook terug in het formulier. Alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende. In een nieuw godzalig leven wandelen. De Heere zoeken, ja, maar de Heere zoeken, dat betekent dan ook met de zonde breken. De Heere zoeken, dat betekent ook alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggen. Dat betekent ook in een nieuw leven wandelen. Uitgaan. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Zo lezen we op een andere plaats in de schrift. Gemeente, de Heere heeft er toch recht op dat zijn volk voor hem is. En dat hun gaan naar de tafel niet alleen een belijdenis is dat ze hem zo nodig hebben. Maar dat het ook een belijdenis is, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Dat het ook een belijdenis is, niet alleen Heer, ik heb u nodig voor de vergeving van mijn zonde. Maar ook een belijdenis, Heer, er is niemand voor wie ik begeer te leven. En er is niemand die ik begeer te dienen en te gehoorzamen dan u alleen. Zo ook belijden. En dan uitgaan, achterlaten wat van hem niet is, achterlaten wat van hem aftrekt, achterlaten wat van onszelf is. Om zo te ondervinden dat de Heere degene die zo komen ook waarlijk verblijdt aan zijn tafel. Dat hij waarlijk zegent, dat hij waarlijk genadig is. Dat hij als de barmhartige God hun schuld vergeeft, hun leven vernieuwt, door zijn geest in hen werkt en hen zo bekwaamt om waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Christus te zijn. Amen. We zingen Psalm 70, het eerste vers. Heren, we zoeken ook aan het einde van ons samen zijn nogmaals uw grote en heilig aangezicht. Om van u te vragen dat gij het woord dat we nu hebben mogen beluisteren zelf met uw zegen wilt achtervolgen. We hoorden dat er een volk was in het midden van Israël dat de Heren zocht en dat uitging naar de tent der samenkomst. Heren, er is altijd zo'n volk, want u zorgt ervoor dat er altijd een volk is dat naar u vraagt. Een volk dat u zoekt, een volk dat u niet missen kan. Mogen er ook in ons midden zijn. Mogen er velen zijn, Heren, die ook in deze week van voorbereiding dat in praktijk mogen brengen. Die u de Heren zoeken en die er alles voor over krijgen om u de Heren te vinden. En die ook gewillig gemaakt worden om uit te gaan. Ach Heren, past datgene wat we gehoord hebben nog toe aan onze harten. En wat een wonder van genade is het dan toch nog dat u zich wilt laten vinden. Ook al hebben we het ernaar gemaakt dat u de Heren zich van ons zou terugtrekken en geheel en al terug zou trekken. Zoals Israël het er ook naar gemaakt had. Toch mocht Mozes die tent daar nog neerzetten, Heren, en toch bent u ook vandaag nog bereikbaar. Onze zonden maken scheiding, maar u bent gewillig om die scheiding op te heffen. En ieder die tot u komt met smeking en geween in oprechte schuldbelijdenis, en ieder die het waarlijk om u te doen is, en ieder die u niet missen kan, en ieder die die zaligmaker van zondaren nodig heeft gekregen, die wordt niet weggezonden. Heren, we bidden u dat gij geven wilt dat we dat wonder mogen zien, dat het ons een wonder mag zijn en dat er zoveel werkzaamheden mogen zijn in het midden der gemeente. Nee, we kunnen niet volstaan met uiterlijke vroomheid. We kunnen niet volstaan met onze plichten, onze godsdienstige plichten waar te nemen. Heer, als dat is, dan hebt u er geen behagen in. U zoekt naar waarheid in het binnenste. Wel, Heren, mag dat dan bij velen het geval zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 24, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op en die zal door s Heren gunst geleid. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.